is mij gevraagd om hier op het kruis te gaan staan. En ik bedacht eigenlijk, er is geen mooiere plek om te gaan staan als je wil spreken over de Heer. Fijn om hier te zijn vanmorgen, om weer een aantal van jullie in levende lijven in 3D te zien. En fijn ook voor de luisteraars thuis. Ik wil het graag met jullie hebben over een vurig gebed, of een heerlijk gebed. En dat kunnen jullie vinden in Johannes 17. Zoek hem alvast op, want we gaan hem helemaal lezen. Helemaal, ja, helemaal. Ik zou jullie niks nieuws vertellen als ik jullie vertel dat wij leven in een wereld van gescheiden bubbels. We zitten allemaal opgesloten in onze eigen bubbel, maar met de weken die verstrijken lijkt het alsof die bubbels steeds kleiner worden en de wanden van die bubbel steeds harder worden. En ja, het isolement steeds groter, althans zo ervaar ik het. We hadden al de bubbels van de sociale media, dankzij Google en YouTube en nog veel meer, worden we langzaam opgesloten in onze eigen wereld van meningen over klimaat, regering, energie, noem maar op. Zelfs op geestelijk gebied. Als je gaat luisteren naar een spreker, dan krijg je weer een filmpje aangeboden van een andere spreker. En dan zit je langzamerhand in een bubbel van je eigen profeten. En daarbovenop is natuurlijk al maandenlang de corona gekomen. En dat heeft nog een extra bubbel gemaakt om mijn huis en mijn tuin. In het voorjaar, in de zomer, was dat een mooi wereldje waar de zon scheen. Maar langzamerhand komen die muren een beetje op mij af. En misschien is dat bij jullie ook zo. En je leeft meer en meer in je eigen wereld. En wie herkent dat? Ik ben gelukkig niet de enige, hè? En dat heeft natuurlijk zijn gevolgen. Een stukje eenzaamheid. Ik ben gelukkig nog samen met Lieneke, althans als ze thuis is. En we hebben nog een hondje die ook nog schattig aankijkt. Maar het wordt wel eenzaam. Zonder je familie, zonder je collega's, zonder de broeders en zusters. Het voelt ook machteloos, je kan er zo weinig aan doen. En als je niet oplet, althans ik, word ik daar best wel depressief van. Ik vecht daar elke morgen voor de spiegel. En dan spreek ik tegen God uit dat ik me geen zorgen maak en dat ik blij ben. En dat hij bij mij is. En zo trek ik mij eruit. En daar komt ook nog eens verdeeldheid en spanning overheen. Ik weet niet of jullie dat herkennen, misschien binnen je gezin. En je zit op elkaars lippen en je begint elkaar een beetje te ergeren. Misschien in een bijbelgroep of misschien in waar dan ook. We raken allemaal gespannen en in onze eigen gedachten opgesloten. En dan ligt verdeeldheid op de loer. Nou, als ik het hierbij zou laten, dat is ongeveer het nieuws wat je over je heen krijgt via het NOS-journaal en andere nieuwsmiddelen. Dan kunnen we depressief naar huis. Maar gelukkig is er een ander leven, een andere wereld. En dat is een wereld van eenheid en heerlijkheid. Nou, voordat ik straks Johannes 17 ga lezen, wil ik daar iets over zeggen. Want je zult zien dat de woorden eenheid en heerlijkheid veel voorkomen in dat stuk. En ik heb het vaak heel abstract gevonden. En dan lees je het en denk je, wat staat er nou, wat betekent nou? Nou ja, dan ga je maar weer naar het volgende hoofdstuk. Ik heb hier een voorbeeld genomen van een wijnstok en een wijngaard. Natuurlijk niet zo vreemd. Maar als je een hele mooie wijnstok ziet, dan is dat de heerlijkheid van de wijnbouwer. En want die wijnstok die is natuurlijk geplant en verzorgd door een wijnbouwer. En als die mooi en goed is, dan is dat tot heerlijkheid van de wijnbouwer. Als je hele mooie druiven aan die wijnstok ziet hangen, dan is dat natuurlijk de heerlijkheid van die wijnstok. Want die druiven die zijn zo mooi omdat die wijnstok zo krachtig, zo levendig, zo vitaal is. En daarom zijn die druiven zo mooi. En daarom zijn uiteindelijk ook die druiven tot heerlijkheid van de wijnbouwer. Want uiteindelijk is het allemaal het werk van de wijnbouwer. Ja, wat bedoel ik nou met heerlijkheid? Dat zijn die eigenschappen van die wijnbouwer die tot die schitterende wijnstok, wijngaard en druif heeft geleid. Je ziet die wijngaard. Ik ben eens een keer in Italië geweest. En daar heb ik toen eens langs in het juiste seizoen langs zo'n wijngaard gewandeld met grote trossen druiven. Moest me inhouden om niet ervan te eten. Maar dan denk je zo, dat moet toch een fantastische wijnbouwer zijn. Iemand die kennis heeft, iemand die wijsheid heeft. Iemand die zorg heeft over zijn wijngaard. Iemand die met eindeloos geduld aan het werk gaat. Iemand die liefde heeft en passie voor zijn wijngaard. De heerlijkheid van die wijnbouwer. Zijn liefde, zijn trouw, zijn zorg, zijn passie, zijn kennis. Nou, zo is het ook met die andere wijnstok, de ware wijnstok. De zoon is de heerlijkheid van de vader. En wij zijn de heerlijkheid van de zoon. En wij zijn de heerlijkheid van de vader. De heerlijkheid van de vader is, als je het in Exodus 34 leest. Nu heb je natuurlijk allemaal Johannes 17 voor je neus, maar ik zal het even voor jullie voorlezen. Mozes die vraagt aan God, mag ik uw heerlijkheid zien? En dan zegt God, nou, ik zal je bedekken met mijn hand, maar ik zal je mijn heerlijkheid laten zien. En er staat er, de Heer ging aan hem voorbij en riep, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot, van goede tierenheid en trouw. Dat is de heerlijkheid van God. Zijn barmhartigheid, zijn genade, zijn langmoedigheid, zijn grootheid, zijn goede tierenheid en zijn trouw. Goede tierenheid is een moeilijk woord voor geduld. Maar ook zijn heiligheid, zijn majesteit, al die schitterende eigenschappen, dat is de heerlijkheid van God. En toen de Heer Jezus op aarde kwam, heeft hij die heerlijkheid van God zichtbaar gemaakt. En nu wij hier op aarde zijn, mogen wij die heerlijkheid van de Zoon, zijn geweldige, mooie eigenschappen laten zien. En daardoor laten we zien wie God is. Nou, daar komen we nu bij Johannes 17, met genoeg bagage hoop ik om dit hoofdstuk een beetje te kunnen bevatten, hoewel dat eigenlijk onmogelijk is. Johannes 17. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op aarde, ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En u verheerlijkt mij, uw vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hen mij gegeven en zij hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en zij hebben ze aangenomen. Ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En wat van mij is, is van u en wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe, Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in waarheid. Let nu even op. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Dat zijn wij. Opdat zij allen één zullen zijn zoals uw Vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend en deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb in uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen zij en ik in hen. Ik wil jullie in 4 stappen door het wonder van de eenheid tussen de Vader en de Zoon en ons heen leiden. En dan wil ik beginnen met het feit dat de eenheid laat zien wie de Vader en de Zoon is. We lezen aan het begin dat de Heer Jezus de Vader heeft verheerlijkt. Dus hij heeft laten zien wie God is. En hoe heeft hij dat gedaan? Hij heeft dat gedaan door het werk te volbrengen dat hij gekregen had. Het werk, dat is naar het kruis gaan. En hij heeft dat gedaan door een nieuwe naam aan ons bekend te maken. En dat is de naam Vader. Dat is de naam Abba. Een vader die heel dichtbij is. In het Oude Testament was die naam niet bekend. Ja, wel als een vader op een hoog niveau, maar niet als een vader heel dichtbij, heel persoonlijk. Zoals, denk maar aan de verloren zoon. En zo heeft de Heer Jezus aan ons bekend gemaakt dat die grote, almachtige, heilige God jou en mijn vader is. Waar Paulus van zegt dat wij hem door de geest Abba, papa mogen noemen. De Vader heeft de heerlijkheid van de Zoon laten zien, doordat hij nadat hij het werk volbracht heeft, een naam gegeven heeft. Hij heeft hem opgenomen in de hemel. Hij heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand. Heeft hem alle macht in hemel en op aarde gegeven en hem een naam gegeven boven alle naam, omdat zich in elke knie zal buigen, elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is tot eer van God de Vader. De Zoon was erop uit om de heerlijkheid, de geweldige eigenschap van zijn Vader te laten zien. En de Vader is erop uit om de geweldige eigenschappen van de Zoon te laten zien. En wonderlijk genoeg, wij zijn ook de heerlijkheid van de Zoon. De Heer zegt, hij is in ons verheerlijkt. Hoe kan dat nou? Nou, wij zijn het vrucht van zijn werk. En straks als we zullen staan met die ontelbare scharen in de hemel, dan zal dat tot heerlijkheid zijn van God. Maar ook als we hier samen, in een klein groepje, samen het avondmaal vieren, samen hem aanbidden, dan zijn wij tot de heerlijkheid van de Zoon. En de Zoon is ook onze heerlijkheid. En hoe zit dat? In Romeinen 8 lees je dat wij voortbestemd zijn om gelijkvormig om hetzelfde te worden als de Heer Jezus. Aan zijn beeld. Dus wij gaan in ons leven al en straks in eeuwigheid weerspiegelen wie de Heer Jezus is. We ontvangen diezelfde genade, liefde, barmhartigheid, heiligheid, trouw. En God is bezig in jouw leven om Jezus zichtbaar te maken aan jou. Nou, denk daar maar weer aan die wijnstok, hoe die druiven iets laten zien van die wijnstok iets laten zien van de landman, en hoe wij samen laten zien de geweldige eigenschappen van de Vader. En dat komt door onze eenheid. Omdat we bij elkaar horen op een manier die wij niet kunnen bevatten. De Jezus zegt, u in mij en ik in u. De Vader is in de Jezus in ons, in de Vader. Maar ook Hij woont in ons. En Johannes 14 zegt dat de Vader en de Zoon tot ons zullen komen en in ons wonen. Zo verenigd zijn wij, zo één zijn wij. En het gevolg is dat we zijn heerlijkheid laten zien. Het tweede dat we kunnen lezen is dat die eenheid ons gegeven is door de Vader. Die eenheid waar die heerlijkheid uit blijkt. Het is een gave van het hoogste niveau. Eerst heeft de Vader ons aan de Zoon gegeven. Wij waren van Hem en nu zijn we van de Heer Jezus. En de Zoon, wij zijn nu van de Heer Jezus, omdat we in Hem geloven. En wat doet de Zoon dan met ons? Hij geeft ons eeuwig leven. En zoals Martina al opgevallen was, eeuwig leven, supermooie tekst, Johannes 17, vers 3, leer het uit je hoofd. Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Het is niet een leven dat alleen maar oneindig doorgaat, maar het is een leven van hemelse kwaliteit. Een leven waarmee je mag weten wie God is, wie de Vader is, wie de Zoon is. Een leven van eenheid. En de Zoon die heeft ons de naam de nieuwe naam van God genoemd. Hij zegt, ik heb hen uw naam geopenbaard. Nou, de vele namen van God waren al bekend in het Oude Testament. Maar die naam is dus de naam Vader. Abba, Papa. En zo heeft de Heer Jezus ons heel dichtbij gebracht. Door ons te vertellen dat, Vader, dat God onze Papa, onze Vader is. En Hij heeft ons het woord van de Vader gegeven. Ik heb hen uw woord bekendgemaakt. De Jezus zegt dat hij niets uit zichzelf sprak. Hij sprak altijd wat hij hoorde van de Vader. Dat betekent dat hij niet zomaar mooie gedachten heeft bedacht, maar als hij vertelt over de verloren zoon, dan zijn dat woorden van de Vader. Als hij vertelt over de liefde van God, dan zijn dat woorden van de Vader. En dat woord hebben we gekregen, is kostbaar, door de eeuwen heen tot ons gebracht. En wij mogen het lezen, we mogen het overdenken, we mogen er uit ons hoofd leren. Zo heeft de Vader ons aan de Zoon gegeven en de Zoon heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben. Hij heeft ons eeuwig leven gegeven, hij heeft ons de naam Vader gegeven en het woord van God. Die eenheid is niet zomaar een goedkope eenheid, nee, het is dezelfde eenheid als de Vader en de Zoon van dezelfde kwaliteit. Zo zul je vaak terug zien komen zoals ik in u en u in mij. De heerlijkheid zoals u mij gegeven heeft. Het is steeds wordt die vergelijking getrokken. Onze heerlijkheid, de mooie eigenschappen die we mogen gaan vertonen in ons leven. Dit zijn niet zo, ja, we proberen een beetje lief en aardig voor elkaar te zijn. Nee, het zijn diezelfde eigenschappen die de Vader en de Zoon hebben. Zoals die druiven heeft diezelfde eigenschappen als de wijnstok en de wijngaard en de wijnbouwer. Topkwaliteit. Onze eenheid is niet omdat we samen een aantal regels onderstrepen of een aantal principes. Het is niet een eenheid die we proberen op te bouwen. Nee, het is een eenheid die ons gegeven is van topkwaliteit. Dat is dezelfde eenheid die de Vader met de Zoon heeft. Nou, die zijn onlosmakelijk eeuwig met elkaar verbonden. En zo zijn wij onlosmakelijk eeuwig met God verbonden. De Vader en de Zoon en met elkaar. Onze heiligheid, we zijn niet van de wereld, maar we zijn in de wereld. We zijn uit de wereld apart gezet om aan God gewijd te zijn. Het is dezelfde heerlijkheid, dezelfde heiligheid die Jezus had. Hij was volkomen aan God gewijd. En misschien wordt het nog niet zichtbaar in jouw leven, maar God is daar aan het werk. Jouw heiligheid is van topkwaliteit. Helemaal aan God gewijd. Dezelfde heiligheid die de Vader en de Zoon heeft. En de liefde waarmee God de Vader en de Zoon lief heeft gehad, die is in jouw hart uitgestort. Diezelfde liefde woont in jouw hart. Diezelfde liefde van God naar jou, maar ook van jou naar de mensen om jou heen, die is van topkwaliteit. Het moet alleen nog maar zichtbaar worden. En ook onze woonplaats is dezelfde als waar de Vader en de Zoon wonen. Ik dacht eerst dat er maar één keer stond in het Nieuwe Testament, ik heb het nog steeds niet nagezocht, de Heer Jezus zegt, Vader, ik wil. De Heer Jezus was altijd op uit om de wil van de Vader te doen. Maar dit keer zegt hij, ik wil. Hij heeft één wens, die spreekt hij tot zijn Vader uit. En wat wil hij dan? Hij wil zo graag dat wij bij hem zullen zijn. Zodat we hem zouden zien. Kan je dat voorstellen dat de Zoon en de Vader ernaar verlangen om jij en mij in hun huis te hebben wonen? Wonderlijke zaak. Er is nog een andere keer, op het moment dat mijn laatste zegt tegen de Heer Jezus, als u het wil, dan ben ik rein. En dan zegt hij, ik wil het, word rein. Die eenheid is ook een vurig gebed van de Heer Jezus. Hij bidt in Johannes 17, vers 20 tot 21. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij allen één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij hebt gezonden. God de Vader en de Zoon trekken ons in de eenheid met hen. De Bijbel zegt dat wij deel hebben gekregen aan de goddelijke natuur. Nou, dat gaat ver boven mijn petje. Maar nu bidt de Heer Jezus, Vader, ik wil zo graag dat dat zichtbaar wordt. Dat zij alle één zullen zijn, dat het echt zichtbaar wordt in de wereld. En waarom? Omdat als de wereld dat gaat zien, die eenheid onder mijn geliefde, onder uw kinderen, dan zal de wereld erkennen dat u mij gezonden hebt. Toen er nog bij ons aan het diner was, heb ik vaak zo eens naast Nieuwe Bronners gezeten. En dan hoorde ik vaak dat zij hier kwamen en bij de bronnen zijn blijven hangen. Niet omdat ze geweldige theologie hadden en omdat we een mooi gebouw hadden. Maar omdat ze de liefde van God ervoeren. Omdat ze het een warm bad vonden waarin liefde werden ontvangen. En dat is mooi. Dat is echt iets wat God door ons heen heeft laten zien. En natuurlijk is dan de juiste theologie en de juiste boodschap is belangrijk. Maar dat is onze basis. Maar de wereld zal het zien als wij eenheid vertonen, laten zien. Wat de mensen van Jezus denken, hangt direct af van hoe wij ons met elkaar, hoe we met elkaar omgaan. Conclusie. Wij zijn één met de Vader en de Zoon. En met elkaar. Ja, dat is iets wat je maar moet laten inzinken. Onbegrijpelijk. En wij laten daardoor zien wie God is in deze wereld. En de wereld die zal erkennen dat de Vader de Zoon gezonden heeft. Daarom is het zo belangrijk dat we aan die eenheid die we al hebben, die hoeven we niet te maken, maar daaraan vasthouden en dat laten zien. Daarom is het vurig gebed van Jezus dat we die eenheid beleven en laten zien. Nou zou je misschien zeggen, ja maar, dit kan toch niet waar zijn? Het is toch bijna God lastig om te zeggen dat wij één met God zijn? Dat kan toch niet? En dan kan je toch niet begrijpen, dat is toch veel te hoog gegrepen, dat gaat toch ver boven onze petje. Laten we nou een beetje als nuchtere Nederlanders met beide benen op de grond blijven staan. Ik ben toch maar een ellendige zondaar. Ik ben toch maar een klein manneke. Ik stel toch niks voor. Ja, wat moet ik met deze boodschap? Dat kan toch niet waar zijn? En toch is het waar. En waarom? Ik heb 3 redenen gevonden. Omdat dit op het hoogste niveau besproken is. tussen de Vader en de Zoon. Nou, hoger kan je het niet krijgen. Omdat jij en ik ook nog eens een keer specifiek genoemd zijn. Dat is volgens mij de enige keer. Kijk, vaak moet je over de hoofden van de discipelen meeluisteren als de Heer Jezus zegt van, ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranker. Dan denk ik, oké, die discipelen zijn de ranker, maar wij zijn het ook wel, denk ik. En zo kunnen we dan meeluisteren. Maar hier voor de zekerheid heeft hij ook gezegd, let op, ik heb het niet alleen maar over mijn vrienden, mijn discipelen hier, maar ik heb het over al die mensen in de toekomst die door hun woorden tot geloof zullen komen. Dus hij heeft ons specifiek genoemd. En wonderlijk boven wonderlijk heeft in dit intiem gesprek Jezus ervoor gezorgd dat iemand heeft mee kunnen luisteren. Waarschijnlijk Johannes, want hij heeft het gehoord en opgeschreven. Hij had ook heel een rustig plekje kunnen zoeken, eenzaam alleen. Maar hij wou dat dit intieme gesprek afgeluisterd werd en opgeschreven. Dus ja, het is waar. Het heeft de stempel van het hoogste niveau. En nu zeg je, wat nu? Mooi allemaal. Ik las dit hoofdstuk en het greep me aan. En ik denk, wij moeten altijd iets praktisch zijn natuurlijk. Dus wat gaan we nu doen? Nou, misschien hoef je niet altijd iets te doen. Daarom heb ik maar als eerste punt opgeschreven, geniet van die eenheid. Laat het inzinken. Dank God de Vader. Prijs hem. Aanbid hem. Zeg tegen hem, Vader, Heer Jezus, dank u wel dat ik één met u ben. En als je dan weer eens je broeders en zusters ontmoet, denk, geweldig, wij zijn één. Geniet er gewoon van. Zonder eerst een actieplan te hebben. Maar dan is het natuurlijk ook zo dat we van elkaar moeten houden. Of houd van elkaar. Ook van die broeder of zuster waar je het niet mee eens bent, die een beetje moeilijker is, enzovoorts. Vergeef elkaar. Elke keer wordt vaak weer genoemd, maar als er iemand is van je broeders en zusters, of ook daarbuiten die, waar je iets tegen hebt en waar je in je hart iets hebt, vergeef hem, vergeef haar. Spreek het uit naar God, spreek het uit naar de ander. Zoek elkaar op. Ik heb een tijdje door drukte en zo niet aangesloten geweest bij een groeigroep. Ik moet zeggen, ik heb het gemist nu ik er weer bij ben. Het is geweldig mooi. Zoek elkaar op, nu het nog kan, en anders misschien online. Zoek ook en betrek de eenzamen en die alleen zijn. En bid voor elkaar. Er zijn best wel veel noden. En laat het ook weten als je zelf een nood hebt. Geweldig dat dat ook mag in een gebedsbrief. En ik heb er maar toegevoegd, bid ook voor je broeders en zusters wereldwijd. Kijk een beetje breder. Het is de neiging dat we steeds smaller gaan kijken. Ik lees elke dag de agenda van Open Doors. Ach, ik had ze mee kunnen nemen, de tijdschriftjes. Maar bid ervoor voor de mensen in Syrië, in Indonesië. Bid voor onze broeders en zusters in Libanon, waar die enorme ramp plaatsgevonden heeft. Bid voor onze broeders en zusters in India, in China, enzovoorts. Ik zegen u in de naam van onze Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De eenheid die hij ons geeft. Ik zeg jullie dat jullie die mogen ervaren deze week. En mijn gebed voor u en voor mij is dat we die eenheid zullen laten zien. En dat we daardoor ook de liefde, de genade, de trouw, de heiligheid, de barmhartigheid, de rechtvaardigheid van God zullen laten zien in ons leven. Amen.